En ik moet zeggen dat dat misschien ook wel een beetje het punt is geweest dat ik in één keer dacht van ho even. Nu gaat dit niet door, maar wat ga ik dan doen? Nou, uiteindelijk ook maar gewoon tot de conclusie gekomen dat als je jezelf bent, dan komt dat ook wel weer goed.
Vraag aan een jong talent momenteel wat hij graag zou willen bij een bedrijf. Dan heeft hij over werkplezier, over bijdrage aan. Natuurlijk moet het salaris kloppen, maar leuk werk, leuke collega's. Dat is iets om te bevechten met elkaar.
Ik weet zeker dat zij mij niet gevraagd hebben op basis van mijn opleiding. Mijn naam is Britt Breuren en dit is wat mij drijft.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkgeluk podcast. In deze serie vraag ik mijn gasten naar wat ze drijft in het werk dat ze doen. En hoe ze zijn gekomen waar ze zijn. Dat de toekomst niet altijd brengt wat je voor jezelf in gedachten had, bewijst de cv van Britt. Britt is 33 jaar oud. 7,5 jaar geleden kwam ze bij AFAS Software binnenlopen. Niet voor een sollicitatie, of ook maar in de hoop dat ze ergens voor gevraagd zou worden.
Maar ik kwam hier omdat een vriendin van mij een van de directieleden kende. En ik op zoek was naar een andere baan. En ik de hoop had dat hij mij in ieder geval wat tips kon geven voordat ik weer echt ging solliciteren. En ik hoopte via hem bij AZ binnen te kunnen komen. En toen ik hier binnenkwam, heb ik een gesprek van 2 uur met hem gehad. Dat had ik niet verwacht, want ik dacht, nou, hij maakt eventjes misschien een half uurtje in zijn agenda vrij en dan sta ik weer buiten. Maar dat was zo gezellig. Dus ik ben uiteindelijk na 2 uur ging ik weg. En toen besloot ik ook dat ik gewoon hier wilde werken.
En AZ dan? Waar kwam die fascinatie van AZ vandaan? En wat wilde je daar gaan doen?
Nou, ik werkte hiervoor bij een sportmarketingbureau. En ik heb zelf altijd op hoog niveau gesoftbald. Dus sport was iets wat mij fascineerde. Nog steeds. En ik werkte dus in de sportmarketing. En toen dacht ik, ik wil bij een grotere organisatie werken. Professioneler. En toen kreeg ik de kans om met een van de directeuren hier te praten. En toen had ik gelijk het linkje gelegd met AZ. En toen dacht ik, nou, dat zou fantastisch zijn als ik via die weg daar binnen zou kunnen komen.
Want voor de duidelijkheid, AFAS is hoofdsponsor
van AZ. Dat was toen al. Ja. Dus ik dacht, dat zou perfect zijn. En dan kan ik nog steeds in de sport werken. En dan heb ik een ingang. En dan ga ik daar aan de slag. Huh. Dat was het idee.
Het is grappig, want op zo'n manier hebben we eigenlijk een soort van omgekeerd cv in een notendop.
Ja.
Ik wil hem even helemaal terugdraaien.
Ja.
Je houdt heel erg van sport. Je hebt op hoog niveau gesport.
Ja.
Softbal.
Ja.
Toen ik dat las, toen dacht ik, oké.
Okay, gebeurt dat op hoog niveau?
Je kan gaan handballen, weet je, hockeyen. Ja. De Nederlandse dames hockeyteam is erg goed. Ja. Voetballen.
Ja. Maar ik kan van alles.
Hoe ben jij ooit bij softbal terechtgekomen?
Ja, dat is wel grappig. Want ik ben geboren, getogen op Goeree Overflakke. In een heel klein dorpje daar. En toen ik jong was, toen wilde ik een sport gaan doen. En dan had je nog zo'n boekje van de gemeente waar alle sportverenigingen in stonden. En daar stond honk en softbal tussen. En één, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet dat daar gebeurde. En toen dacht ik, nou, dat interesseerde me wel of zo. Dus toen ben ik eens gaan kijken. En toen bleek ik daarna dus ook nog talent te hebben. En nou ja, toen is dat balletje een beetje gaan rollen.
Softbal, heel veel mensen zullen honkbal wel kennen. Wat is het verschil tussen softbal en honkbal?
Nou, het lijkt er heel erg op. Het is alleen een kleiner veld, grotere bal. Wordt onderhands gepitcht. Maar de spelregels aan zich zijn redelijk gelijk. Dus het is eigenlijk het zusje van honkbal. Ja.
En je had talent. Waar bleek dat uit?
Ik was 9 denk ik toen ik begon. En toen ik 13 was, misschien zelfs wel iets eerder, kwam ik in van die regio-teams. En werd ik op een gegeven moment, ik speelde dus nog steeds daar in dat kleine clubje op dat eiland waar ik ben opgegroeid. Toen werd ik gevraagd om in Rotterdam te gaan softballen. Dus er was al wel vrij snel dat ik erachter kwam van, hey, ik schijn dit toch wel goed te kunnen. En toen ging ik dus ook naar Rotterdam toe om daar te spelen. Toen werd ik vrij snel ging naar Jong Oranje. Ik ging eigenlijk al toen ik 15 was in de hoofdklasse spelen. Dus ja, ik weet niet, dat daar groeide me een beetje in mee. Maar het was wel vrij snel duidelijk dat ik er goed in was. Hm. Ja.
Hm. En wat is het hoogste niveau wat je met softbal gehaald hebt?
Nederlands team.
Oké.
Ja.
Hoe oud was je toen je daarin speelde?
Ik even denken, want ik heb Jong Oranje best wel een tijd gespeeld. En toen uiteindelijk Nederlands team. Maar ik ben ook wel weer vroeg gestopt. Want ik had al wel vrij snel door. Softbal was toen nog geen sport waar je echt geld in kon verdienen. Mm-hmm. Dus het was heel veel, je kreeg je kilometers vergoed. Maar daarnaast was het ook wel zelf lappen, laat maar zeggen. Dus ik had al wel vrij snel dat ik dacht, hier ga ik mijn geld niet mee verdienen. Dus ik denk dat ik 21 was toen ik met Nederlands team gestopt, 21. Maar dus had ik er dus ook al wel een paar jaartjes in. En toen heb ik nog wel een tijdje hoofdklasse en daarna ben ik dat ook een beetje gaan afbouwen. Omdat ik dacht, ik wil studeren, geld verdienen, gaan werken. Dus dat.
Maar is eigenlijk wel jammer toch? Iets waar je zoveel plezier in hebt, dat je dat moet opgeven. Ja. Wat je zegt, je moet ook geld verdienen natuurlijk.
Ja. Dus nu is dat ook echt anders. Want nu is het een sport die weer op de Olympische Spelen en op de kaart staat. Dus nu verdienen die meiden daar echt wel goed geld mee. Of kunnen ze in ieder geval van leven. Mm-hmm. Maar toen, ik zou naar Amerika gaan omdat ik een scholarship aangeboden kreeg. Naar mijn middelbare schooltijd. En dat was eigenlijk allemaal al wel rond. Dus ik zou daar gaan studeren en in Amerika zou gaan spelen. En toen brak ik een aantal weken daarvoor mijn arm. Dus toen viel die droom die viel in duigen. Want uiteindelijk ben ik een jaar er helemaal uit geweest. En ik moet zeggen dat dat misschien ook wel een beetje het punt is geweest. Dat ik in één keer dacht van ho even. Nu gaat dit niet door, maar wat ga ik dan doen? En toen heb ik daarna ben ik alweer teruggekomen. En heb ik nog steeds op niveau gesoftbald. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu als ik terugkijk denk van nou daar gebeurde wel iets dat ik het ook makkelijker weer aan de kant heb gezet.
Maar dat was dus wel echt een kantelpunt ook.
Ja.
Dat lijkt me best wel heel erg heftig. Als je bedoel, los van het perspectief wat je met een sport hebt. Ik kan me voorstellen dat als je sportvrouw of sportman bent. En je doet alles voor zo'n sport. En je wil bij de beste horen. Dat het in eerste instantie helemaal niet uitmaakt. Of je er heel veel geld mee kan verdienen of niet. Je wil gewoon supergoed zijn. Je wil gewoon mee kunnen doen. Ja. En als je dan in één keer eruit ligt. En ook je droom in Amerika. Wat toch wel.
Ja, dat was mijn grote droom.
Ja, ik ben zeggen. Daar kan ik me wel wat bij
dat
voorstellen.
Dat is echt mijn grote droom. En ik moet zeggen dat ik er ook wel even heel erg ziek van ben geweest. Maar dat ik ook wel vrij snel weer dacht van oké, en wat nu? Dus ik weet niet. Als ik daar nu naar terugkijk, denk ik dat is wel echt het moment geweest dat dingen veranderden. Dat ik ook andere keuzes ging maken. En nu ben ik er ook blij mee. Ik bedoel, het is allemaal goed gekomen. Maar het had wel heel anders kunnen zijn. Ja. Ja.
Hoe had het kunnen zijn?
Nou, ik had dan zeker een langere carrière gehad. De focus had nog jaren op sport en topsporter zijn had erop gelegen.
Want wat waren de plannen in Amerika dan?
Ik zat er gewoon op college, bij zo'n college team. Ik was toen gescout door een coach daar. Goede coach. Voor UCLA was dat toen. Dat was echt een grote universiteit met een goed softbalteam. En daar zou ik gaan spelen. Dus dat was echt het plan. En dat is dan voor een jaar of vier. Dus naast je studie, maar het draait eigenlijk gewoon alleen maar om sport. En daarna weet ik niet wat er gebeurd was. Maar dan had ik waarschijnlijk nog wel dat doorgetrokken. En nog heel veel meer wedstrijden in het Nederlands team gespeeld. Ja.
Nee, als ik het zo hoorde, voelde het voor mij als een heel pijnlijk verhaal eigenlijk.
Ja, dat was het toen ook zeker wel. Maar ik moet ook wel weer zeggen dat het is zo. Ja.
Dan ben je een meisje van Goeree of een dame van Goeree, een meisje van.
Ja, toen was ik nog een meisje.
Ja, oké. Ja. Wat echt, want ik kom vaak op het eiland. Wat echt een beetje.
Waarom? Ja,
middle of nowhere.
Ja, zeker.
Ja. Vakantiehuisje. Het is echt, ik bedoel, je komt er niet met de trein. Het is allemaal OV. Dan gaat jouw grote plan om naar Amerika te gaan in duigen.
Ja.
En dan ga je studeren in Nederland. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik ben toen ik klaar was met het VWO ben ik gaan studeren. Toen wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde. Want ik had natuurlijk altijd een beetje die plannen gehad om naar het buitenland te gaan. En toen was het zo dat mijn tante, die was werkzaam bij een nieuwe universiteit. Die werd opgezet in Middelburg. Roosevelt Academy. Is eigenlijk een broertje of zusje van University College Utrecht. Is nog steeds wel een beetje dat internationaal georiënteerde en gebaseerd op het Amerikaanse systeem. En toen dacht ik, ik weet niet zo goed wat ik wil. Dus ik ga kijken of ik daar binnen kan komen. En dan moest je wel een soort selectiecriteria doorheen. Maar ik was dus de eerste lichting van die universiteit. Ja.
Dus alles nieuw.
Ja, daar was nog niks.
Alles vers.
Ja, alles vers. Dus de lessen werden gegeven in het oude gemeentehuis van Middelburg. Ze hadden een bagijnhofje met allemaal studentenkamers. Dat was ook heel gedoe, want Middelburg zat daar helemaal niet op te wachten eigenlijk. En wij gingen daar beginnen. Dus daar ben ik toen ingestapt.
En wat studeerde je dan precies?
Ja, dat is... Nee, ik studeerde social sciences. Ik heb voornamelijk psychologie gedaan. Ik heb mijn bachelor daar gehaald. En het idee van die universiteit is dat je je bachelor haalt en daarna je master ergens anders gaat doen. Hm. Ja, en dat is dus niet helemaal ervan terechtgekomen. Dat heb ik uiteindelijk nooit meer gedaan.
Oké, op het punt staan je bachelor te gaan doen en toch besluiten om het niet te gaan doen. Wat was er gebeurd? Je brak weer een arm?
Nee. Mijn bachelor heb ik gehaald.
Oh, sorry. Dus
ik
heb master.
Mijn bachelor heb ik daar zeker gehaald. En toen wilde ik me inschrijven voor een vervolg. Ik wilde organisatiepsychologie gaan afstuderen. Daar was ik te laat voor. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eerst een halfjaartje werken. Mm-hmm. En toen was ik helemaal aan het werk. En toen dacht ik, volgens mij heb ik veel meer aan werkervaring. Dus toen ben ik blijven werken.
Mm-hmm. Ja. Waar ben je toen gaan werken?
Bij dat sportmarketingbureautje.
En dat is, je zegt bureautje, dat was een klein bedrijfje?
Ja, het was een klein bureau. Ik werkte daar met 10 en denk ik uiteindelijk max 15 mensen. En we organiseerden grote sportevenementen. Voornamelijk paardensport. Maar we deden ook veel voor het handbalverbond en voor de volleybalbond. Dan organiseerden we de interlands en de wedstrijden van het nationaal team.
Waarom wilde je daar werken?
Ja, ook dat was weer via. Het is eigenlijk een beetje mijn hele loopbaan zo gebeurd. Ik kende daar iemand. Dus vanuit de softbalwereld wist ik dat diegene een sportmarketingbureau had. En ook verlegen zat om mensen. En toen heb ik hem een mail gestuurd.
Maar dan nog, moet er toch iets in zitten waarvan jij denkt, dat vind ik leuk?
Nou ja, sport.
Sport.
Ja, sport. En ook wel weer, ik had toch wel toen de mindset nog van, nou, dit is gewoon tijdelijk. Omdat ik echt wel mijn master wilde doen. En toen dacht ik, het is in de buurt en in de sport. En ik kan er ervaring op doen. En ik vind evenementen leuk. Dus laat ik dat proberen.
Ja. Maar dat was je snel te klein?
Nou, ik heb daar uiteindelijk 4,5 jaar gewerkt. Oh. Dus dat is echt nog wel... ik heb daar heel veel geleerd van een bleu meisje. Wat uiteindelijk, toen ik daar wegging, deed ik sales voor grote evenementen. Dus ik heb daar in die tijd echt wel heel veel geleerd. Maar uiteindelijk wilde ik wel meer. Ja.
Maar het is wel grappig. Want telkens van elk punt denk ik, oké, maar hoe is ze daar nou weer terechtgekomen? Ja. Want wat is je huidige functie binnen AFAS?
Mijn huidige functie binnen AFAS is... ik ben HR-manager.
Ja. Ook de enige?
De enige?
Ja.
Ja. Het is überhaupt enige HR-medewerker. Ja. Ja.
Daar zullen we zo op komen. Het is een one-woman's job. Ja. Wat best wel bijzonder is, vind ik. Maar dan de stap van de sales naar HR. Ik bedoel, dat gesprek wat je bij AFAS gehad hebt...
Ja.
Dat duurde 2 uur.
Ja.
Zei je net, dat was super interessant.
Ja.
Maar ik zou, als ik jou voor me had hebben zitten... En jij vertelde over je ervaring in de sales bij een sportmarketingbureau... zou ik niet gelijk het stempel HR-manager op je plakken.
Nee, maar dat ben ik ook niet in eerste instantie geworden.
Okay.
Dus ik koos voor AFAS, terwijl ik dacht, software, heb ik daar eigenlijk echt iets mee? Mm-hmm. Dacht ik, ja, dat weet ik nog niet zo goed. Maar ik heb heel veel met dit bedrijf, denk ik. En ik zie...
Waarom, denk je?
Nou, dat voelde gewoon zo. Toen ik hier binnenkwam, voelde het als... Ik pas hier of zo. Ik voel dat hier kansen zijn. Ik voel dat ik me hier op mijn gemak voel. En ik ben ervan overtuigd dat ik die software wel ga leren. En ik weet niet zo goed wat ik ga doen, maar ik zeg gewoon ja. Dat is wel een beetje hoe dat het ging. Ik ging ook best wel wat achteruit in arbeidsvoorwaarden. Maar ik had er gewoon een ontzettend goed gevoel bij. Toen dacht ik, ja, dan moet ik het gewoon maar doen.
Dat is best wel raar toch eigenlijk? Ik bedoel, meestal als je... En vooral als je dan een twintiger bent. Want dat was je toen de tijd.
Ja.
Je komt van een klein bedrijfje, je gaat naar een groot bedrijfje. Dan heb je toch... En ik denk dat onze hele generatie misschien wel zo in elkaar steekt.
Ja.
Je wil een stapje hoger.
Ja.
Je wil een stapje beter.
Ja.
En een stapje groter. Oké, een bedrijf wat groter is. En misschien voor je gevoel meer potentie hebt. Maar als je dan achteruit gaat, alleen maar om de reden... Ja, het is wel een leuk bedrijf en het voelt wel goed.
Ja, maar ik had wel gelijk het idee van... Ik kan hier zoveel meer gaan leren. Maar ook zoveel meer nog gaan doen dan op de plek waar ik nu zit.
Mm-hmm. Want waar was je terechtgekomen?
Ja, hoe bedoel je dat?
Op welke positie kwam
ik
je terecht?
Ik ben begonnen op de AFAS Academy. Dus ik ben gewoon echt begonnen op eerst een opleidingstraject en toen op support. Dus ik heb gewoon, zoals we dat hier zeggen, calls geknald. Klanten helpen.
Dat betekent dat iedereen die een AFAS pakket heeft, een softwarepakket heeft van AFAS, ja, om het zo maar te zeggen, en die problemen heeft.
Ja, dan bel je ons.
En dan kwamen ze bij jou terecht?
Ja.
En wat voor telefoontjes kreeg je dan?
Dat varieerde van hele leuke gesprekken tot... Ik probeerde er wel altijd een beetje een feest van te maken. Dat lukte over het algemeen ook wel. Maar ja, je hebt ook af en toe klanten die gewoon in de shit zitten.
Met wat voor vragen?
Nou, van alles. Het logistieke proces hapert ergens vanuit ons product. Hoe gaan we dit oplossen? Of ik moet etiketten printen, maar er komen andere adresgegevens op. Hoe kan dat?
Maar jij hebt toch geen ICT-opleiding
Nee,
gehad?
Zeker niet.
Maar hoe kan je dan... hoe kan je dan iemand... Nee, maar normaal. Kijk, normaal zou je zeggen... Je wordt op support gezet als je affiniteit hebt met ICT. Ja. Als je weet hoe zo'n heel systeem werkt. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat je op zo'n academy opgeleid wordt... om de grote lijnen van het bedrijf en dus van het softwarepakket te leren kennen.
Maar er is geen betere plek om dat product te leren. Dus bij ons start nog steeds iedereen daar. Omdat als je... Wij vinden dat iedereen binnen AFAS gewoon moet weten hoe ons product werkt. Of je nou bij marketing zit, of bij HR, of als consultant, of wat dan ook. Je moet weten hoe dat product werkt. Want dat is het enige wat we verkopen. Dus iedereen moet dat weten. En dan krijg je een opleiding, doe je heel veel cursussen. En dan denk je, oké, nou ik denk dat ik het wel een beetje weet. Maar op het moment dat je aan die telefoon zit en die klanten gaat helpen... dan pas leer je echt hoe dat product werkt. En daar heb ik dus ook in een noodvaart... ons product gewoon heel goed leren kennen. En dus begrepen en
eigenlijk
geleerd.
Als je het bedrijf zou zien als een autofabrikant... Dan komt iedereen als eerste op de garage terecht... Ja. Om die auto's in elkaar te zetten.
Ja. Want dan
zodat je weet
precies
welke onderdelen waarin zitten.
Ja. En dat betekent niet dat je het hele product uiteindelijk helemaal weet.
Moet
maar
gaan
je...
ontwerpen tot de elektronica
helemaal
toe,
niet.
Maar wel de grote lijnen.
Maar je snapt ook wel de gedachtegang daarachter. Ja. Wat kan dit product? Wat betekent het voor een organisatie? Ja. Wat kun je er allemaal mee automatiseren? Ja. Als dit niet werkt, waar zit hem dat dan in? Ja. Dus je leert ook heel snel wat de gedachte achter het product is.
Ja. Voor het niet doodsaai, zo'n heel ICT-programma uit je hoofd.
Nou, ik kwam er wel vrij snel achter van... nou, dit is niet wat ik nog 100 jaar wil doen. Mm-hmm. Heb ik ook niet gedaan. Mm-hmm. Dus na 5 maanden of 6 maanden, denk ik... kwam er een auditie om manager te worden van het team waar ik in zat. En toen dacht ik, dat ga ik doen.
Welk team was dat?
We hebben op support hebben we eigenlijk 5 teams... die specifiek voor een bepaalde groep klanten... en een onderdeel van ons product werken... team ERP was dat. Daar zat ik in, dus echt bedrijfsleven. En dan had ik dus 5 of 6 maanden aan die telefoon gezeten. Inclusief mijn opleidingsprogramma. En toen dacht ik, ik ga gewoon auditie doen. We zien het wel.
En toen?
Toen werd ik het.
Weet je het uiteindelijk?
Ja, dus ik deed auditie met nog 2 collega's. Die al 2 of 3. Die al veel langer in dat team zaten. Dus ik heb getwijfeld of ik het zou doen. Omdat ik dacht, ja, hoe groot is de kans dat ik het word? En wat gebeurt er als ik het word, hè? Maar ik heb het wel gedaan. En toen werd ik het.
Maar dan nog, je komt van de sportmarketing.
Ja.
En dan word je leidinggevende op een supportafdeling.
Ja. Vond ik te gek.
Ja?
Ja.
Waarom?
Dat product is me toch wel heel erg gaan interesseren. Wat het kan. En ik heb er liefde voor gekregen, laat ik zo zeggen.
En maar ik dit vind... klinkt wel heel mooi. Je hebt liefde voor een product.
Nee, maar het is wel...
Wat is er zo mooi aan dat product dan? Nou, maar het is een softwareproduct voor bedrijven.
Ja.
Ik bedoel...
Nee, maar als je uiteindelijk ziet wat zo'n... Wat ons product, maar natuurlijk heel veel andere producten ook... kan doen voor de onderneming, is dat interessant. Dat is echt interessant. Het kan ondernemingen efficiënter. Eigenlijk wat ik gemist had bij mijn vorige werkgever... waar we dat dus niet hadden, waar het een... Nou ja, ik zal niet zeggen een zootje was, maar zag ik in één keer van... hé, maar zo kan het dus ook. Mm-hmm. En nou ja, dat fascineerde me wel. Maar daarnaast, wat me nog meer fascineerde, was bezig zijn met mensen. Dat team, hoe zorgen we ervoor dat die klant tevreden is? Hoe zorgen we ervoor dat die mensen mijn medewerkers tevreden zijn? Hoe kunnen ze zich blijven ontwikkelen? En het feit dat het bij AFAS was, dat scheelt natuurlijk ook wel heel veel. Mm-hmm. Omdat ik AFAS nog steeds gewoon... te gek vond.
En waar ben je in dat team tegenaan gelopen? Want ik kan me wel iets voorstellen bij in teamverband werken. Je hebt natuurlijk ook in teamverband gespeeld.
Ja.
Dus je weet heel goed Haantjesgedrag, ja. Een ego van die, ja. Of juist een probleem bij die, ja. die zich die als een soort van klein bloempje ergens weg probeert te, ja, verschuilen. Hoe vond je dat en waar liep je tegenaan?
Waar liep ik tegenaan? Nou, in het begin vond ik het lastig dat ik dacht, ja, ik ben nog maar een half jaar in dienst. Nou ga ik hier vertellen wat we gaan doen. Ja. Dat voelde heel, heel vreemd. Dus het eerste half jaar ben ik denk voornamelijk echt wel bezig geweest met het verkrijgen van acceptatie. En zelf nog steeds gewoon meedraaien, maar ook de mensen echt goed leren kennen. Ja, en uiteindelijk ook maar gewoon tot de conclusie gekomen dat als je jezelf blijft en bent, dan komt dat ook wel weer goed. En ook soms als je dingen niet weet, dat ook maar gewoon benoemen. Maar waar ben ik het meest tegen aangelopen? Ja, nou, en voor mezelf misschien meer toch op een gegeven moment uitdaging. Ik merkte wel, ik ben snel verveeld. Hm. Dus ik had na een jaar het idee, nou, dit loopt, het draait, het team kan ook wel zonder mij. Ik bedoel, we deden wat we moesten doen. De beoordelingen waren goed. Het stond altijd goed. En toen dacht ik, oké, en nu? Hm. Dus ik kwam er wel voor mezelf achter van, hey, als het eenmaal maar draait en staat en loopt, wat triggert mij dan nog?
Hm. Je was eigenlijk op zoek om in sporttermen te blijven naar een soort van divisie hoger.
Ja, ja.
En wat heb je toen gedaan? Ga je dan naar de coach en zeg je...
Nou, het grappige is wel dat elke keer, en dat komt hierna denk ik ook wel weer terug, dat elke keer op het moment dat ik dat begon te voelen, dat er weer iets op mijn pad kwam. En of dat dan is dat mekaar zo aanvoelde, mm-hmm, of zo, dat weet ik niet zo goed. Maar toen ging een andere manager weg op First Class, ook een onderdeel van support, maar ondersteunde de 120 grootste klanten van AFAS. Mm-hmm. Een aanvullende dienstverlening. Veel meer ook bij die klant zijn en de processen begrijpen. En toen werd ik daarvoor gevraagd. Dus toen heb ik de overstap daarna gemaakt.
En dat was weer een hele andere league dan?
Ja, dat was echt met de grote klanten die we hebben om tafel zitten. Aanvullende dienstverlening. Ook in de nacht gebeld kunnen worden. Of met kerst of nou ja, wat dan ook. Mm-hmm. En weer een team, nou ja, wat ook inhoudelijk weer veel verder was dan het team bij waar ik in eerste instantie in zat. Dus ja, dat was weer een niveautje hoger.
Maar je zit wel weer aan de ICT ook vast, toch? Het is deels ICT, het is dat systeem.
Ja.
Het is met mensen werken.
Ja.
Ik vraag dat, want ik probeer een beetje te voelen waar dan precies die voorliefde zit. En of je het een voor lief neemt boven het ander, nou, omdat je het ander zo leuk vindt.
Ik denk dat ik dat laatste wel een beetje waar is. Ja, dat product, dat ben ik interessant gaan vinden. Dat vind ik nog steeds, want daar ben ik nog steeds continu mee bezig. Mm-hmm. Hè? Alleen mijn liefde voor dat intiem verband en mensen uit hun comfortzone halen, een podium bieden, met die klanten in goed overleg dingen doen, daar ligt mijn liefde nog veel, mm-hmm, meer. En inhoudelijk gezien heb ik ook altijd heel erg de ruimte gegeven aan mijn teamgenoten. Mm-hmm. Want zij wisten dat veel beter dan ik. Dus ja, mijn kracht zit veel meer in dat mensen opleiden, die klant tevreden houden en dat bij elkaar brengen.
En hoe oud was je toen je aan die functie begon?
Even denken, dat is nu denk ik 6,5 jaar geleden. Dus dat is toen was ik 27. Ja.
Best wel jong zeg.
Ja, maar dat is wel... Binnen AFAS ook wel zijn zeker daar veel jonge managers. Het is ook wel de kans om je manager skills daar in te zetten en te kijken hoe je ontwikkelt. En ja, mm-hmm, dat ging gewoon zo.
En wat heb je daar geleerd?
Nou, daar heb ik voornamelijk, omdat je met die grotere klanten bezig bent, heb ik ook wel het belang wat ons product daar heeft, maar ook überhaupt hoe dat binnen zulke organisaties werkt. Dat als ons systeem niet werkt, dan is daar echt wel heel veel gedoe. Dus ik heb ook echt wel heel vaak heel veel boze klanten aan de lijn gehad. En niet dat ons product al altijd niet werkte. Maar als er iets is, dan is het belang daar veel groter dan bij een andere klant of
dan
kleinere klant.
Dan moet het mega
klant
snel opgelost worden.
Precies, dan is er gewoon stress.
Het systeem stil.
Als wij onder andere de bakker, wij leveren veel software ook aan bakkerijen. Nou, als ons product niet werkt, kunnen zij geen brood maken. Nou, dat is wel serieus.
Maar gaat het zo ver?
Ja, onze systemen zijn gekoppeld aan de broodbakmachines. Dus de ingrediënten die in een brood gaan, dat wordt uit ons systeem gehaald. Nou, als dat niet werkt, dan wordt er dus geen brood gebakken. Als onze koppeling met de Belastingdienst niet werkt, dan kunnen heel veel partijen geen aangiftes verstrekken. Dus ja, ja daar zitten grote verantwoordelijkheden en grote belangen achter. Ja. En dat vond ik heel interessant. Heb ik ook heel, omdat ik vaker naar die klant toe ging. Dus ik had met heel veel klanten één keer in het kwartaal of zo een overleg. Daar heb ik heel veel geleerd ook van hoe het bij dat soort bedrijven werkt. Gewoon aan afdelingen, aan processen, aan hoe ze ons product inzetten. Maar ook gewoon aan politiek binnen dat soort organisaties. Dus heb ik veel geleerd. Maar die gesprekken vond ik juist heel interessant. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja.
We zitten nu op je 27 levensjaar. Of in je levensjaar, in het verhaal. Je hebt in ieder geval op dat moment dat product goed leren kennen.
Ja.
Het komt nu ook veel te sprake. Want een bakker krijgt er mee te maken. Het kan in heel veel componenten voorkomen. Hoe zou je het omschrijven?
Wij automatiseren bedrijfsprocessen. Dat is echt in het heel kort. En dat kan voor elke branche, voor elke organisatie kan dat zo zijn. En of dat nou heel groot of heel klein, of dat maakt niet zoveel uit. Wij maken een standaard oplossing voor het automatiseren van je bedrijfsprocessen.
Mm-hmm. En ja. Zit daar een soort van blauwdruk achter? Want je zegt het product, alsof het altijd volgens bepaalde manieren gaat.
Ja, we hebben één standaard product. Dus wij leveren geen maatwerk. Dus waar andere bedrijven nog wel maatwerkproducten leveren, zeggen wij elk bedrijf is eigenlijk in basis hetzelfde. Of je nou een factuur stuurt vanuit een accountantskantoor of vanuit een bakkerij of vanuit dat proces is aan zich hetzelfde. Mm. Dus wij maken één geïntegreerd standaard product. Wat we ook elke keer weer verrijken. En wat steeds. Mm. Wij maken niet iets alleen maar voor één klant. Als we dat doen, maken we het gelijk voor iedereen.
Mm-hmm. Maar je zou bepaalde schroefjes wel aan kunnen passen om bepaalde dingen makkelijker
dus
te maken.
80% is voor iedereen gelijk. En 20% kun je ongeveer naar eigen wens invullen.
Ja. Ja. Nou was je op een gegeven moment 26, 27 jaar.
Ja.
Je kreeg die nieuwe functie.
Ja.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, uiteindelijk 3 jaar. Waar ik tussendoor nog wel een kind kreeg. Dus toen ben ik er even uit geweest. Maar dat is 3 jaar.
Oké.
Okay. Ja.
En dan kom je op een punt dat er weer iemand in je leven komt en zegt van hey, of was je uitgekeken of dacht je...
Nee, ook dit is wel weer... Ik moet zeggen dat ik op dat moment zelf een beetje begon te denken van oké, wat zou ik hierna nog bij AFAS willen? Ik wist ook wel, ik wil niet verder dieper dat product in. Dus ik wil geen consultant worden. Ik wil niet de programmatuur in. Maar heel veel functies binnen dit bedrijf gaan natuurlijk om dat product.
Mm-hmm.
Dus ik zat net een beetje daarover te fantaseren van wat zou ik dan kunnen gaan doen binnen AFAS?
Waarom binnen AFAS en waarom niet met al je ervaring in management de trainingen die je gehad hebt?
Ja, omdat ik echt heel graag gewoon bij AFAS wilde blijven. Dus ik moet zeggen dat ik thuis wel eens een keer dan zei van ja, en anders dan misschien toch eens buiten AFAS kijken. Maar dat er thuis ook werd gezegd van hoezo buiten AFAS? Je wilt toch helemaal niet weg bij AFAS? Nee, dat wil ik ook helemaal niet. Dus we hebben het er misschien ooit wel eens over gehad, maar toen ook weer redelijk snel dat ik dacht, nee, maar ik wil helemaal niet hier weg. Dus laat ik eerst kijken wat er binnen AFAS kan. En ik moet ook zeggen, het was nog niet zo ver dat ik daar met iemand maar een gesprek of zo over voerde. Het was meer voor mezelf dat ik kwam op een punt van oké, en nu? En toen gebeurde het weer dat ik voor iets gevraagd werd. Dus wat ik ook niet verwacht had.
En waar werd je voor gevraagd?
Voor HR. Althans, dat was toen nog mijn voorganger heette het nog personeelszaken. En mijn voorganger ging weg. En toen dacht ik, goh, wie zou dat gaan doen? En ik wist wel dat iemand binnen AFAS daarvoor gevraagd zou gaan worden. Maar ik had nog niet bedacht dat ik dat misschien zelf was.
Best wel apart ook. Ik som het weer even op van sportmarketing naar support. Naar iets grotere support, om het zo maar te zeggen. Naar HR.
Ja.
Nou, had je wel een studie gedaan die iets met psychologie. Je wilde organisatiepsychologie een master gaan doen. Dat is er nooit van gekomen.
Nee.
Maar...
Ik weet ook zeker dat ze daar niet naar gekeken hebben.
Waarom niet?
Ik weet zeker dat ze Bas en Arnold, de financieel directeur en de algemeen directeur. Ik weet zeker dat zij mij niet gevraagd hebben op basis van mijn opleiding.
En waarom niet?
Ik denk dat ze daar niet eens naar gekeken hebben. Ik denk dat ze... Nou, nee, weet ik zeker. Ze hebben dat puur op gevoel gedaan.
Het is wel grappig, want ik heb ergens iets gelezen over jou.
Ja.
Waarbij je, volgens mij wordt daar ook de vraag gesteld. Als HR-manager, als er mensen binnenkomen, waar kijk je naar? En dan heb je het ook over, niet zozeer over de credentials en de opleiding, maar over, wat was het, een personal branding of zo? Of iets van een...
Ja.
Van een gevoel wat je van iemand krijgt.
Ja.
Wat, kun je dat omschrijven? Is dat denk je hetzelfde als wat zij toen gedaan hebben? Hoe zij naar jou gekeken hebben?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zij... we hebben het er wel eens over gehad. Zij hebben gedacht, we willen graag een vrouw op deze plek. Dat hebben ze gedacht. Mm-hmm. Weet ik 100% zeker. Ze wilden graag iemand die dat... leidinggevende ervaring had. Of heeft. Dus ik denk dat ze op basis daarvan bij mij kwamen en toen in het gesprek dachten, hey, dit zou wel eens goed uit kunnen pakken.
Maar het is natuurlijk best wel raar dat je op HR iemand die verantwoordelijk is voor 400 mensen...
475.
475 inmiddels.
Ja.
Dat je daar iemand opzet die totaal geen ervaring heeft of opleiding genoten heeft in de HR.
Ja. Dat is ook zo.
Ik kan affiniteit hebben met mensen, maar ze gaan mij in het UMC gaan ze geen chirurg maken.
Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is wel een ander daar, dat is ja, wel een
dat
ander
is wel,
vak.
Ja, dat is wel heel erg zwart-wit.
Dat is wel echt heel anders. Ik weet ook nog dat ik zei tegen Bas, maar ik heb helemaal geen HR-achtergrond. En toen zei hij, ik heb ook niet gestudeerd om algemeen directeur te worden. En dat gaat ook best goed. Dus ik ga je helpen. En ik denk dat je het kan. Dus we gaan gewoon beginnen. En toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk, denk ik. En ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik dat eerste jaar ook heel vaak gedacht heb. Kan ik dit wel? Wat wordt er eigenlijk van me verwacht? Want er was ook geen functieomschrijving of hey, zo moet je het gaan doen. Het werd juist heel erg vrijgelaten van, joh, ga het invullen zoals jij denkt dat goed is.
Wow.
En we willen het anders dan hoe dat het was. Dus dat was wat ik meekreeg.
En je was toen al in je eentje?
Ja, ja. Ja, dus ik heb hier ook af en toe wel achter dat bureau gezeten dat ik dacht, en nu?
Maar voor de duidelijkheid, bij heel veel bedrijven werkt het zo, dan moet je naar de afdeling HR.
Ja, klopt.
En daar werken dan afwisselend 5, 6, 7 mensen. Bij sommige bedrijven veel meer.
Ja.
Aanvullend met dan weer iemand die weggaat en dan weer iemand die erbij komt.
Ja.
Hoe komt het dat jij hier in je eentje dat hele systeem kan runnen?
3 redenen voor. 1, zelf grootste gebruiker van ons eigen product. Mm-hmm. Ik bedoel, daar kan natuurlijk bijna niet anders. Dus alles wat andere bedrijven aan administratief werk hebben, dat hebben wij niet, omdat we het geautomatiseerd hebben.
Voor de duidelijkheid, als ik bij AFAS werk en ik wil morgen een dag vrij,
dan regel je dat.
Dan kan ik dat checken. Het systeem weet wat de bezetting is.
Ja, laat het ook zien.
En die kan en dus ook bepaalt... aangeven, het kan wel of het kan niet.
Ja. Nou, dat bepaal jij dan zelf.
Ja.
Dus het systeem laat zien, hey, dit is de bezetting morgen. En jij kan zelf bepalen, kan ik dan dus vrijnemen, ja of nee. Maar dat doet de medewerker zelf, ja. En dat, nou ja, weet je, dat is een simpel proces. Maar dat is dus eigenlijk met alles op het gebied van HR, is dat zo.
Voorkomt een hele hoop administratie, rompslomp.
Ja, ja, dus ik ben max 2 uur in de week, denk ik, bezig met administratief werk. En dat zijn ook gelijk de 2 meest verschrikkelijke uren van mijn week, omdat ik het ook echt heel, heel stom vind. Ik het haat eigenlijk.
Aha.
Dus nee, alles is geautomatiseerd.
Maar
ja.
Wat moet je dan doen qua administratie? Puur het interesse, want je hoeft geen bonnetjes
nee.
af te vinken.
Ik heb af en toe ook op het gebied van verzuim nog wat dingen die ik administratief moet bijwerken. Ik krijg nog HR-stagiaires die bij mij willen stage lopen. Nou, die beantwoordt die mail ik. Gaat ook via het systeem, maar dat doe ik nog. En af en toe is er eens een keer een vraag of een uitzondering. Maar dat is het eigenlijk wel. Ja.
En verder zit je dan hier in je kantoor met mensen te praten?
Ja, veel.
Want je hebt een prachtige kamer. Ja. Echt ingericht, daarom begin ik erover. Op ook, converseren, praten met andere mensen.
Beetje huiskamerachtig is het wel.
Ja, die vibe heeft het wel een beetje.
Dat wilde ik ook heel graag. Mensen moeten zich hier op hun gemak voelen. En hier ook lekker kunnen zitten en een verhaal kunnen doen. Of gewoon eens even binnenlopen en wat kwijt kunnen als ze dat willen. Mm-hmm. Dus ja, ik zit hier heel veel met mensen 1 op 1. Ik vind het ook altijd mooi als mensen gewoon binnenlopen. Andere kant is ook dat ik juist weer bezig ben met ontwikkelen van nieuwe dingen. Dus hoe kunnen we vanuit AFAS zijn en nog dingen beter doen op het gebied van vitaliteit of leren en ontwikkelen? Of als mensen weggaan, hoe is dat proces? Waar kunnen we nog dingen doen? Dus ik zit hier met klanten soms. Er komen hier ook nog wel eens klanten die dat willen weten hoe dat wij het zo geregeld krijgen. Nou, wat dat dan gaat, horen ze dat dan ook weer liever van mij dan vanuit sales. Dus nou ja, weet je, dat soort dingen. Ja.
En wat voor gesprekken heb je dan met personeelsleden bijvoorbeeld?
Medewerkers.
Of, sorry. Ja. Met collega's.
Met nog collega's,
mooier.
Ja.
Nog mooier.
Dat ligt er heel erg aan. Soms is het omdat iemand al langdurig ziek is. Die begeleid ik allemaal zelf. Dus die zie ik dan elke week of elke twee weken. Soms is het iemand die dat met iets zit wat hij niet met zijn leidinggevende wil bespreken, maar gewoon even hier kwijt wil. Soms is het vanuit iemand die privé iets heftigs heeft meegemaakt, waarvan ik die dat hier komt vertellen, of waarvan ik graag wil weten van hoe is het nu met je. Soms is het iemand die dat zijn opleidingsbudget wil besteden, maar niet zo goed waaraan. Mm-hmm. Weet waaraan, of ik nog tips heb. Dus het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn.
Wat leuk zeg. Eigenlijk ja. Heb je na jaren nu een soort van een heel groot softbalteam, of in ieder geval een team van 475 man.
Ja, want zo voelt het ook.
Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Want er komt natuurlijk eigenlijk gewoon heel veel terug. Misschien wel van dit is één groot team. Zo kun je het zien.
Ja.
En hoe zie jij jezelf dan binnen dat team? Ben je dan, de teammanager? Verzorger?
Ik denk
speler.
Nu dat ik meerdere rollen heb. Dus soms ben ik degene die dat, of die naast je staat en samen met je iets wil bewerkstelligen. Of soms ben ik de verzorger. Mm-hmm. Soms ben ik de teamcaptain. En soms ben ik de tegenstander. Dus ik denk dat ik nu juist al die rollen wel af en toe aan moet nemen.
En wanneer ben je tegenstander? Dat vind ik op zich wel interessant dat je dat zegt.
Nou, je hebt ook situaties en dat gebeurt niet vaak. Alleen je bent er voor die medewerker, maar je bent er ook voor AFAS. Mm-hmm. En vaak gaat dat heel goed. Dus vaak laveer je daar met elkaar wel tussen. En soms kom je op een punt dat je denkt, ho even. Ik ben ook voor AFAS hier. En wat er nu gebeurt, ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Dus soms ben ik ook de tegenstander. Ja. En dat gebeurt, wat ik zeg, niet vaak. Maar soms gebeurt het wel. Ja.
En wat vind je nou aan dit alles? Van de gesprekken met collega's tot klanten. Wat vind je het allerleukste aan je werk?
Nou, ik vind misschien zelfs wel de afwisseling het leukst. Wat ik zei, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mezelf ook wel snel verveel of wil uitdagen. En nu heb ik zoveel dingen die ik kan doen, die ik mag doen en die ik soms moet doen. Mm-hmm. Maar het verschil tussen al die dingen is ook heel groot. Dus ik ben bezig met ontwikkeling, maar ik ben ook bezig één op één met een medewerker over een hele kleine situatie. Mm-hmm. En die afwisseling, die zorgt ervoor dat geen dag gelijk is. En het feit dat ik zelf die dagen zo kan invullen en dat ik zelf die bepaal wat er belangrijk is of wat nu moet gebeuren. Ja, dat zorgt er wel voor dat ik me daar heel fijn bij voel.
Maar
ja.
Op een gegeven moment, bedoel, we hebben je hele carrière nu gehad. Ja. Alle punten waar je op een gegeven moment zei, nou.
En nu?
Op een gegeven moment ga je dat natuurlijk ook krijgen, Britt. Want ik bedoel, al die gesprekken heb je op een gegeven moment gehad. En dan ben je vaak tegenstander. Je bent vaak verzorger geweest om maar even die rollen te pakken. Dan heb je het allemaal wel gezien. Wat is dan de volgende stap? Of moet er weer iemand aankomen zetten en zeggen?
Nou, het mooie is wel dat ik hier met Bas, dus de algemeen directeur, ook wel gesprekken over heb. Dus we hebben daar heel open gesprekken met elkaar over. Ik heb dat gevoel nu absoluut nog niet. Mm-hmm. Omdat ik 1. nog niet alles heb gezien. Mm-hmm. 2. het HR-vak heel breed is en ik me ook nog dus met alles mag bemoeien. Dus er is ook nog heel veel waarvan ik denk van, hey, dat zouden we vanuit AFAS of nog beter kunnen doen. Of daar wil ik mezelf nog in ontwikkelen. Het feit dat ik ook nog met klanten bezig ben en nu bijvoorbeeld weer in november veel meer op het podium gaan staan en mijn verhaal gaan vertellen. En ik ben nu bezig weer met het maken van een hele nieuwe presentatie over werkgeluk. Nou, dus ik heb nog zoveel dingen waarvan ik denk, daar kan ik mezelf nog in ontwikkelen en nog in groeien. Ik sluit me alle directieoverleggen aan. Dus dat dat spel met die directie en die zes mannen die in die directie zitten. Mm. En nou, dat daar leer ik heel veel van. Maar daar kan ik ook nog weer heel veel in leren. Dus ik ben nog niet uitgeleerd. Maar dat moment gaat vast nog wel weer een keer komen. Ja, vast.
Grappig dat je het over werkgeluk hebt. Want deze hele serie gaat over werkgeluk. Waar zit voor jou de essentie van werkgeluk in? Wat maakt het voor jou dat jij gelukkig bent met wat je doet?
Voor mij start het hier in ieder geval met het vertrouwen dat ik en heb gekregen en nog steeds elke dag krijg. Dat is voor mij die vrijheid en dat vertrouwen wat ik ook echt voel. Zo van, hey, ga maar HR doen. We weten dat je er echt eigenlijk geen bal verstand van hebt, maar we geloven wel dat je het kan. Dat gevoel is voor mij wel echt de basis.
Had je dat ook toen je hier binnenkwam? Want eigenlijk zat je toen ook in een situatie waar je er niet per se op vooruit ging. Maar
ik heb dat bij elke functie hier gehad, dat ik dacht, oh, zou ik dat wel kunnen? Maar dat ik 100% en nog wel meer altijd het gevoel heb dat mensen achter me stonden. En ook dat gevoel hadden dat ik het wel zou kunnen. Mm-hmm. En voor mij is dat wel, als ik het echt afpel, zit het voor mij het grootste geluk daarin. Mm. Ja.
Maar dan maakt het dus helemaal geen donder uit wat mensen het maakt natuurlijk in basis wel uit. De basis moet goed zijn, maar of je er nou in basis op achteruit gaat of heel erg op vooruit. Belangrijk is dus voor jou dat er iemand is die zegt van, hey, ik denk dat jij dit kan.
Ja, en ook mij dus het vertrouwen geeft om keuzes te maken, om dingen te doen. In het begin weet ik nog op deze functie dat ik af en toe naar Bas ging van, ja, mag ik dit doen of zal ik dit doen? En dat hij continu zei, Brit, beslis het. Ja, jij bent eindverantwoordelijk. Jij regelt dit. En nu denk ik er niet eens meer over na. Omdat ik voel van, hey, het vertrouwen is er. En als het een keer niet goed gaat, dan zien we dat ook wel weer. Maar dat vertrouwen voel ik heel sterk. En daar, ja, dat is voor mij wel echt een heel groot onderdeel van werkgeluk. Ja.
Nou zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die ook ooit een droom hadden of een droom hebben. Net zoals jij dat ooit met softbal had. Hè? Die misschien wel op het punt staan om een grote stap te maken, maar dat mislukt.
Ja.
Of op de een of andere manier gaat dat plan wat ze voor ogen hadden niet door. Wat zou jij die luisteraars voor advies willen geven? Wat zou je ze zeggen?
Nou, ik ben zelf wel, ik sta sowieso wel positief in het leven. Dus ja, ik heb dat ook gehad. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, ik was toen echt wel even heel ziek ervan. Maar uiteindelijk geloof ik er ook altijd wel weer in dat er iets op je pad komt waar je goed in bent of wat bij je past of waar je gelukkig van wordt of waar je ook je geluk in vindt. Dus ik sowieso niet te veel blijven hangen in alles wat niet lukt of wat je niet bereikt, of maar gewoon ook weer doorgaan.
En doorgaan is een heel breed begrip. Maar wat zou je gaan doen? Of wat zou je zeggen om te doen? Als je op een gegeven moment op een punt zit.
Wat je nu wel ook merkt, is dat mensen heel veel, heel graag willen bedenken wat ze over 10 jaar of hoe hun carrière er helemaal uit komt te zien. En dan gaan ze hier beginnen en dan dat doen. En dan mensen bedenken vaak al zoveel wat ze allemaal willen. En ik geloof erin dat soms echt wel goed is om ook te bepalen waar je naartoe wil werken. Maar soms moet je ook gewoon, ja, zoals wij het hier wel zeggen, een beetje aanspoelen. Dus dingen. Kijk, ik heb ook een stap terug gedaan toen ik hier naartoe kwam. Maar mijn gevoel was goed. Ik geloofde erin dat ik me hier kon ontwikkelen, kon doorgroeien, stappen kon maken. En als je dan je ergens zo op je plek voelt, En dan ga je jezelf ook ontwikkelen. Weet je wel? Dus ga vooral ook niet bij een bedrijf werken waar je vanaf dag 1 denkt, is een mooie naam, maar ik voel me er eigenlijk niet zo op mijn plek. Je moet iets doen wat bij jou past. En dan ga je vanzelf stappen maken. Daar geloof ik echt 100% in. Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Deze podcastserie wordt je aangeboden door AVAS Software. Bij AVAS vinden ze het belangrijk dat iedere collega met veel plezier naar werk gaat en binnen het bedrijf zijn of haar doelen kan nastreven. Ben jij ook op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje op werkenbijavas.nl.